Wij openen vanmorgen de Bijbel in het Oude Testament bij het boek Nehemia, het 7e hoofdstuk. Nehemia 7, althans twee gedeelten daaruit, is de schriftlezing. Misschien hebt u voor de dienst al wat gekeken, dit hoofdstuk. En hebt u gedacht, nou, gelukkig leest u niet het hele hoofdstuk voor. Dat is wel heel lang, heel veel namen. Hoe kom ik daarbij? Nou, de reden is heel eenvoudig. In eigen gemeente ben ik bezig met een prekenserie over dit boek. En het mooie van seriepredikingen is dat je niet om bepaalde hoofdstukken heen kunt. Dit is een hoofdstuk waar ik zelf nooit, misschien wel helemaal nooit over zou preken. Als de seriepredikingen het zelf niet aangaf. Dus vandaag in Apeldoorn zijn we aangekomen bij Nehemia 7. Ik hoop daar vanmiddag over te preken. En vanmorgen hoort u dus die preek. Nehemia 7. We lezen twee gedeelten eruit. In de eerste plaats de eerste zeven versen. En in de tweede plaats vanaf vers 66 tot en met het einde. Dat is niet omdat de tussenliggende versen niet belangrijk zouden zijn. Maar enkel vanwege de praktische reden. En ik denk dat u dat ook wel wat begrijpt. U kunt het natuurlijk na de dienst thuis helemaal doorlezen. Nehemia 7, de eerste zeven versen allereerst. Het woord van de Heere klinkt er als volgt. Het gebeurde toen de muur herbouwd was, dat ik, Nehemia, de deuren plaatste en dat de poortwachters, de zangers en de levieten werden aangesteld. Toen gaf ik met betrekking tot Jeruzalem een bevel aan Hanani, mijn broer, en Hananja, de bevelhebber van de burcht, want hij was een betrouwbaar man en godvrezender dan velen. Ik zei tegen hen, laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden totdat de zon heet wordt. En terwijl de wachters nog in dienst zijn, moeten ze de deuren sluiten en vergrendelt u ze dan. En laat men wachtposten opstellen, inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn wachtpost en ieder tegenover zijn eigen huis. De stad was wijd, uitgestrekt en groot. Maar er woonde weinig volk in en er waren geen huizen gebouwd. Mijn God gaf mij in het hart dat ik de edelen, de machthebbers en het volk zou verzamelen om zich in het geslachtsregister in te laten schrijven. Ik vond het geslachtsregister van hen die het eerst waren opgetrokken en ik vond daarin geschreven: dit zijn de bewoners van het gewest die optrokken uit de gevangenschap van de ballingen die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd en die terugkeerden naar Jeruzalem en naar Juda, ieder naar zijn eigen stad. Die meekwamen met Zerubabel, Jeshua, Nehemia, Azaria, Raamja, Nahamani, Mordechai, Bilsam, Misperet, Bigvai, Nehum en Baena. En dan volgen dus de namen van mannen, stammen, geslachten van hen die gekomen zijn. Onder de eerste terugkeer, onder Ezra is dat geweest. U kunt deze complete lijst ook vinden in Ezra 2. Daar is die identiek. We vervolgen de schriftlezing nu bij vers 66. Daar luidt de conclusie als volgt. De hele gemeente bijeen, 42.360. Naast hun slaven en hun slavinnen. Dat waren er 7.337. En ze hadden 245 zangers en zangeressen. Hun paarden, 736. Hun muildieren, 245. Hun kamelen, 435. Hun ezels, 6.720. Een deel van de familiehoofden gaf een bijdrage ten behoeve van het werk. Zijn excellentie gaf voor de schatkamer 1000 drachmen aan goud, 50 sprengbekkens en 530 onderkleden voor priesters. En anderen van de familiehoofden gaven voor de schatkamer ten behoeve van het werk 20.000 drachmen aan goud en 2.200 ponden aan zilver. En wat de rest van het volk gaf was 20.000 drachmen aan goud, 2.000 ponden aan zilver en 67 onderkleden voor priesters. De priesters en de levieten en de poortwachters en de zangers en sommigen van het volk en de tempeldienaren en heel Israël woonden in hun steden. Tot zover Nehemia 7. Het zal straks gaan over het thema leven op Gods terrein. Naar aanleiding van met name de eerste 5 versen van Nehemia 7. Nehemia 7, de eerste 5 versen als uitgangspunt voor de verkondiging. Gemeente, iedere zichzelf respecterende stad die maakt daar wel een beleidspunt van. Hoe houd je de stad levend? Goed, Apeldoorn is geen stad, maar ook een superdorp, want dat is het wel met bijna 160.000 inwoners, geloof ik. Is ook mee bezig. En Rotterdam, het zal niet anders zijn, denk ik. Je bezighouden met de vraag, hoe houd je de stad tot een, bewaar je de stad tot een levende stad? En er zijn natuurlijk allerlei consequenties die vanuit zo'n overtuiging voortkomen. Er moeten huizen gebouwd worden en jonge gezinnen moeten er kunnen wonen, moet je betaalbaar zijn. Het centrum moet goed bereikbaar zijn, enzovoort, enzovoort. U kunt misschien nogal veel meer opnoemen wat nodig zou zijn om een stad als Rotterdam tot een bruisende, levende stad te maken en te houden. Als u dat nou eens in gedachten neemt, misschien helpt dat een beetje als we Nehemia 7 gaan bekijken deze morgen. Een hoofdstuk waarvan u, waarvan jij zegt, en ik heb dat ook gedacht, wat moet je ermee? Je kunt je bij heel veel uit Nehemia iets voorstellen, maar bij Nehemia 7, wat is de zin van dit hoofdstuk? Wat is het nut ervan? Nou, als we dit nou eens bedenken, dat het bij iedere stad gaat om het leven in de stad. Het leven in de diepe zin van het woord, levendig. Nou geldt dat ook niet voor de stad Jeruzalem, waar het in Nehemia's tijd omgaat. De stad waarom hij terugkeerde uit ballingschap. U weet, denk ik, dat zijn gebed, zijn verlangen geweest is, dat hij dat uitgesproken heeft voor koning Artaxasta. En dat koning Artaxasta bewilligd heeft in de terugkeer van Nehemia. Gods hand stuurde het hart, om zo te zeggen, van Artaxasta. En de koning werd gewillig om Nehemia terug te laten keren naar Jeruzalem. En daar mocht hij opbouwwerk doen. De muren die in puin lagen, de tempel die ontwijd was, de stad die een ruïne was, op gaan bouwen. Met hulp van vele, vele anderen. Dat kunt u lezen in het derde hoofdstuk. Een hele lange namenlijst van mensen die geholpen hebben. Mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, aan het opbouwwerk van de stad Jeruzalem. Nou, dan lees je door, dan kom je bij Nehemia 6 uit. En dan blijkt in Nehemia 6 de stad zo ongeveer klaar te zijn. Als u in vers 1 zou lezen, dan lezen wij, hoofdstuk 6 vers 1, dat de muur klaar is, alleen de deuren ontbreken nog in de poorten. Nou, dat is een kwestie van ophangen. En dan is de muur rond de stad klaar. Is de stad beveiligd. En zou je haast zeggen, waarvoor zou er nog een 7e hoofdstuk moeten komen? Want Nehemia, daar is hij toch om te doen geweest. Dat die stad weer opgebouwd werd en dat de muren rond de stad opgebouwd werden en dat de deuren in de poorten kwamen. Ja, stel maar dat het zo zou zijn, hè, dat Nehemia, het boek Nehemia zou eindigen bij hoofdstuk 6. Ik ben na voorbereiding van deze preek heel dankbaar dat ook hoofdstuk 7 en 8 en 9 enzovoort in de Bijbel staat. En als ik dat kan overbrengen met de hulp van mijn zender deze morgen, dan is deze dienst gezegend. Leven op Gods terrein. Dat staat boven de preek. We letten op 3 gedachten. In de eerste plaats bewaakt. In de tweede plaats bewoond. In de derde plaats beschreven. Leven op Gods terrein, namelijk in die stad, Jeruzalem. Dat is Gods terrein, Gods bouwplaats, Gods woonplaats. bewaakt, bewoond, beschreven. Je zou kunnen zeggen dat zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn, wil Nehemia 8 en 9 in vervulling kunnen gaan. En daar gaat het over de geestelijke vernieuwing van de mensen. Onze eerste gedachte, bewaard. Nou, gemeente Nehemia 6 is niet het slot. De deuren moeten nog in de hengsels van de poorten bevestigd worden. En dan is het klaar en toch ook weer niet. Want wat is het doel van het, of laat ik het anders zeggen, wat is het doel van het bewoonbaar maken van een huis in het algemeen? Ik kijk even naar de vele kinderen die er vanmorgen zijn. Jongens en meisjes, als er een huis gebouwd wordt in de stad, misschien worden er in jouw buurt wel huizen gebouwd. En het huis is klaar. De deuren zitten erin, de ramen zitten erin. Is dat het doel? Of stel je nou voor dat deze kerk gebouwd zou zijn, hè? Ik weet niet hoe oud de kerk is, 100, 150 jaar oud denk ik. De kerk is gebouwd door de bouwlieden van toen. Deuren zitten erin, ramen zitten erin, preekstoel, banken enzovoort, lampen, alles is klaar, orgel. Is het dat? Is dat het doel? Nee toch? Wat is het doel van een bewoonbaar huis? Dat het bewoond gaat worden. Wat is het doel van een gebouwde kerk? Dat het bevolkt, bewoond, bemenst gaat worden. Dat die kerk volstroomt. Nou, dat is met de stad van Jeruzalem net zo. De stad die moet opgebouwd worden. Daarvoor kwam Nehemia naar huis, om het zo te zeggen. Maar die stad moet niet leeg staan. Er moeten inwoners komen en die moeten de stad van Jeruzalem gaan bevolken. En dan nog een stap verder. Zijn we er dan? Zijn we er als een huis bewoond is? Zijn we er als een kerk vol mensen is? Zijn we er als de stad Jeruzalem vol mensen is? Nou, voor Nehemia niet. Weet u waarom Nehemia eigenlijk terugkwam? En dan zijn we bij de kern. Nehemia kwam terug, u kunt dat lezen in hoofdstuk 1. Omdat hij het verlangen had dat Gods naam weer in Jeruzalem zou wonen. Dat de dienst der verzoening weer zou voortgaan. Dat mensen naar de tempel zouden komen. Dat Gods geest zou werken en dat mensen vernieuwd zouden worden. Dat zondaren tot het verzoenend werk van Christus geleid zouden worden. Dat was het allergrootste doel. Net als bij deze kerk toch. Broeders, het is een enorme zegen dat de kerk vol zit. Natuurlijk. Maar knikken we als ambtsdragers tevreden als de kerk weer vol zit? En is het dat? Ik geloof van harte dat u ambtsdragers van de Heer gekregen hebt die dat niet als een doel in zichzelf zien. En daar mag u zich gelukkig mee prijzen. Wee de ambtsdrager die erop uit is om voor de schone schijn te dienen. Als de kerk maar vol zit. Wee de dominee die de kerk vol preekt en dat als doel in zichzelf beziet. Gods naam moet hier wonen. Het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, dat moet centraal staan. En dat moet weerklank gaan vinden in de harten en levens van mensen. Wij zongen het, hè, welzalig die in Gods huis woont en daar zijn heilstem hoort. Daarvoor kom je toch? Dat je hart ophoudt aan hem, aan zijn genade, of niet? Toch niet om een plekje alleen te vinden in die kerk, maar om te horen. Om geraakt te worden, om gevoed te worden. Om geholpen te worden. En daarom wordt er gebouwd. Daarom wordt er gebouwd nadat de muur gebouwd is. Eigenlijk zou je boven Nehemia 7 kunnen zetten, de bouw na de bouw. Snapt u? De bouw na de bouw. Het gaat erom, zal Petrus laten zeggen, dat uw gemeente als levende stenen wordt ingevoegd in het geestelijke huis tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. Dat is de taak die Nehemia van God uitgekregen heeft. Niet om die stad weer te bevolken, zodat ieder zijn leventje weer kan oppakken. Alsof er niets aan de hand is. Weet je waar het om gaat? We gaan het straks zingen. Psalm 69. Dat God zijn volk zijn volle gunst zal betonen. Daar zal mijn volk weer wonen, naar mijn raad. En daar zal ik hen mijn genade, mijn trouw, mijn liefde, mijn goedheid, mijn barmhartigheid laten proeven en smaken achter die muur. Want ook al was de muur herbouwd, jonge mensen, wat was nou het centrum van de stad? Was dat de muur? Nee. Waren dat de huizen? Nee. Dat was de tempel. Dat was het centrum van de stad. De plaats waar God woonde, waar hij van boven het verzoendeksel sprak. Daar bleek hoe zwaar hij tilde aan de zonde. En daar bleek ook hoe genadig gezind hij was. Nou, als we nu lezen, met dit in ons achterhoofd, dat Nehemia in vers 1 poortwachters, zangers en levieten gaat aanstellen, dan is dat de reden. God wil zich bekendmaken. God wil wonen onder zijn volk, maar er moeten aan een aantal voorwaarden worden voldaan. En de eerste is dat de stad bewaakt moet gaan worden. Bewaakt en bewaard. Want bouwen en bewaren gaan hand in hand. Dat geldt voor het gezin, dat geldt voor de gemeente, dat geldt voor de stad van God. Bouwen en bewaren gaat hand in hand. Maar God bewaart de stad toch? En God bewaart de gezinnen toch? En God bewaart de kerk toch? Jawel, maar altijd door middel van mensen. Hij heeft vertegenwoordigers aangesteld op aarde. Nehemia is er één van. En Nehemia gaat op zijn beurt nieuwe mannen aanstellen. Poortwachters. We lezen de twee namen in vers 2. Hanani, zijn broer, en Hanania. En die twee poortwachters, die stellen op hun beurt weer andere poortwachters aan. Zodat wij lezen in vers 3 aan het eind dat inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn wachtpost, ieder tegenover zijn eigen huis, de wacht betrekt. Het is dus geen knus samenleven daar, achter de muur. We zijn weer lekker thuis. We kunnen ons oude leventje weer oppakken. Achter de muur, zelfs achter de muur, moet je scherp blijven, blijkbaar. En daarom, kinderen, moeten de poorten er echt in, hoor, in die deuren. Je kunt de poorten niet open laten staan, zegt Nehemia. Er moeten poortwachters aangesteld worden en die moeten ervoor zorgen dat die poorten alleen overdag opengaan en dat ze bij het vallen van de avond weer dichtgaan. En als ik jullie vraag, kinderen, waarom, dan begrijpen jullie denk ik wel waarom. Overdag kun je zien wie er naar binnen en wie er naar buiten gaan, maar 's nachts niet. 'S Nachts kunnen er zomaar mensen daar binnenkomen met duistere plannen. Met onzuivere bedoelingen. En daar wil Nehemia voor waken. Hij heeft er al genoeg mee te stellen gehad. Sanballat en Tobia en Gissem, de Arabier. Mensen die keer op keer probeerden om het godsvolk te raken. En Nehemia te raken. Die aanvallen gaan door. Nehemia beseft dat. En vandaar die poorten. En vandaar die poortwachters. En vandaar die waakzaamheid. Gemeente, ik denk dat daar een lijn loopt naar de dag van vandaag. naar het leven van nu. Je bent er niet met het bouwen van een muur. Daar is Nehemia heel goed van doordrongen. Je kunt je safe voelen achter een muur van zekerheden. Je kunt je veilig voelen achter principiële zekerheden. Maar ben je er daarmee? Nehemia 7 laat zien dat een muur nodig is. En dat poorten nodig zijn. En dat poortwachters nodig zijn. Dat betekent dat er aanvallen van buiten zijn. Die niet onderschat moeten worden. Zelfs de gezinshoofden van ieder huis moeten op hun hoede zijn. Achter die muur. En wij, gemeente. Zijn wij zo alert? Hebben we iets van de geest van Hanani en Hanania? Die door Nehemia zijn aangesteld en dan niet met de bedoeling van, nou ja, als die poort af en toe maar dicht gaat en open gaat. Het is gewoon een kwestie van laten zakken en naar boven laten gaan. Nee, ze moeten weten wat er speelt. Ze moeten weten wat er leeft. Ze moeten weten wie er door de poort naar binnen gaat. En daarom leest u dat ze betrouwbaar en godvrezender dan velen zijn. Dat zijn twee kenmerken die nodig zijn blijkbaar om de stad van God te bewaken. Betrouwbaar en godvrezend. Kenmerken trouwens die ieder christen, zeker vandaag, zou moeten hebben. Als je vader bent, of moeder, je hebt wel een huis te beschermen. Als je ambtsdrager bent, je hebt wel een gemeente te beschermen. Hoe weet je wat je kunt tolereren en wat je niet kunt tolereren? Hoe weet je wat goed en niet goed is? Hoe weet je wat zuiver en onzuiver is? Als je niet zelf betrouwbaar en godvrezend bent. Integer. En levend wandelend met de Heer. Dat betekent het eigenlijk, hè? Godvrezend. Mooi is dat, hè? Dat Nehemia zoveel aandacht schenkt aan de personen van de poortwachters. En dan kan hij toch loslaten. He, want die poortwachters die kunnen dan vervolgens ook mensen aanstellen. Nehemia is geen solist die alles zelf in de hand moet houden. Als hij weet dat hij betrouwbare en godvrezende mannen voor zich heeft, dan kan hij dat ook aan hen overlaten. Hoe is dat bij ons? Ook als je geen gezin te lijden hebt, hè? Als je alleen bent, single. Of nog alleen bent. Is de zaak van het bewaken ook niet een zaak van het individu? Bewaar je hart boven alles wat te bewaren valt. Ben je poortwachter bij je hart? In voorbereiding dacht ik aan het boek van Bunyan. Misschien kent u het. De Heilige Oorlog. Stad Mansfield. Ook een stad. Allegorie. Bunyan schrijft heel beeldend over ons leven als een stad, mensziel die van buiten door duivels, diabolisten, omsingeld wordt en geprobeerd wordt ingenomen te worden. De oogpoort en de oorpoort en de voelpoort, dat zijn poorten waar die duivels naar binnen proberen te komen. Betrek de wacht. Jonge vrienden, bij die poorten. Hoe kan dat? Als je betrouwbaar en godvrezend bent. En dan is het al een hele strijd, een heel gevecht. Maar wie godvrezend is, wie wandelt en leeft met de Heere, ontvangt ook de geest van onderscheid. Om te zien wat juist en niet juist is. Wat binnen kan komen en niet binnen kan komen. Nehemia, hij doorziet de gevaren van buiten. En dat is de reden dat de muur geen doel in zichzelf is, maar dat het bewaren voort moet gaan. Het geldt ook voor de gemeente. Broeders, ik heb al gezegd, bouwen en bewaren gaat hand in hand. Als Paulus afscheid neemt van de gemeente van Efeze, dan heeft hij het over de kudde van God, waar zomaar gevaarlijke wolven op af kunnen komen. En zegt hij dan, bewaar de kudde van God aan u toevertrouwd. En daar ben je nooit mee klaar. Weet je wat nou zo mooi is? Dat de lijn die in dit hoofdstuk ligt, Nehemia, die Hanani en Anania aanstelt als betrouwbare en godvrezende mannen, dat die lijn eigenlijk in het bevestigingsformulier voor ouderlingen ook terugkeert. Als er ouderlingen aangesteld worden over de gemeente, en als zij opgeroepen worden om te waken over de kudde, over het geestelijk huis, gezin van God, dan wordt er gezegd, doorzoek ijverig Gods woord en oefen jezelf voortdurend in de overlegging van de verborgenheden van het geloof. Dat is blijkbaar nodig, essentieel, voor het bewaken van Gods gezin, samengesteld uit Joden en Heidenen, waar ook ter wereld. Overal dezelfde lijn die voorgesteld wordt. Bewaar de kudde van God door zelf te leven dicht bij de Heer. Onze tweede gedachte. Bewoond. Is het u opgevallen, gemeente, dat het allemaal heel mooi is? Die muur is gebouwd en die poortwachters zijn aangesteld. Maar dat er toch nog iets mist in deze stad. Wat mist er? Vers 4. De stad is wijd en uitgestrekt. Maar er woont weinig volk in de steden. En er waren geen huizen gebouwd. Nehemia komt achter een nijpend probleem. Door Gods genade is er zoveel tot stand gekomen. Maar waar zijn de mensen? Waar zijn de inwoners die de stad van God moeten bevolken? Dat inwonertal is heel mager. Ergens in hoofdstuk 4 spotten de vijanden daar ook mee. Hè? Dus op een zeker moment zeggen ze, die zwakke Joden, dat kleine groepje Joden, wat stelt het voor? Nou, Nehemia ziet dat onder ogen. Er is een stad en er is een muur en er is gelegenheid om te bouwen. Of er is gelegenheid om te wonen. Maar waar zijn de mensen? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zeggen wij tegen elkaar, hè, als we ergens bij elkaar zijn. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Nou geldt dat in Nehemia 7 ook niet. En weer moet u dan bedenken dat de geestelijke drijfveer van Nehemia hierin leidend is. Hij wil het volk van God terug hebben. In de stad van God. En hoe meer onderdanen van de koning in de stad van God, hoe heerlijker de koning het zal vinden. Waar zijn de mensen? Nehemia. Had jij niet de muur, de omvang van de muur wat kunnen beperken? Dan had je niet met dit probleem gezeten. Waarom zo'n grote muur gebouwd? Waarom zoveel ruimte? Ja, dat is nou geloof. Ik herinner mij nog heel goed. Dat is even een sprongetje. De eerste gemeente, Soest. Daar ontmoette ik mensen van het eerste uur. Zij hadden de kerk gebouwd. De kerk die er nu nog staat, de Ichterskerk. Ze waren met een groepje van 85 mensen. En ze bouwden een kerk voor 450 mensen. En er is tegen hen gezegd, waarom zo'n grote kerk? Jullie zijn met nauwelijks 100 man. En ik heb met die mensen gesproken van het eerste uur en geproefd in welke geest zij gehandeld hebben toen. Met geloof en vertrouwen. Dat de Heere het zou zegenen. Omdat de prediking verschraalde in Soest. Was de drijfveer een plek te creëren. Om de gemeente te bewaren bij het Bijbels getuigenis. En de Heere zegende het. En die gemeente groeide. Nehemia. Waarom zoveel ruimte? Omdat Nehemia leeft uit het wonder van het geloof. En wat doet geloof, gemeente? Geloof rekent niet met onze mogelijkheden. Maar geloof rekent met Gods mogelijkheden. Dit is geen grootheidswaanzin van Nehemia geweest. Weet u wat het is geweest? Leven bij de belofte. Ik zal u één belofte voorlezen. Waaruit blijkt dat Nehemia dit gedaan heeft in geloof. En de belofte die ik u voorlees, die kent u wel. Ik zal u tot een groot volk maken. Dat was de belofte aan Abraham gedaan, hè? Heel lang geleden. En die belofte is steeds weer teruggekomen. De Heer heeft die belofte onderstreept. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 30 vers 4 aan Mozes. Wat staat daar? De Heere zal de verdrevenen weer terugbrengen naar Jeruzalem. Hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. Hij zal u talrijker maken dan uw vaderen. Nou, dit typeert de geestelijke houding van Nehemia. Hij legt zich niet bij de pakken neer. Hij zegt niet, nou ja, we moeten maar doen met deze mensen. Het is ook niet anders. Nee, wat gaat hij doen? God geeft in zijn hart, vers 5, dat hij de edelen, de machthebbers en het volk verzamelt om zich in het geslachtsregister in te laten schrijven. Hij wil kijken, hij wil weten wie er leven, wie er terug zijn gekeerd en wie nu de inwoners zijn. En weet je waar hij naar achter komt? Er missen heel veel mensen. Want Nehemia vindt een hele oude geslachtslijst. Zo'n 100 jaar oud is die. In de tijd van Ezra is die opgesteld. En ik heb u al gezegd, als u in Ezra 2 gaat kijken, dan ziet u daar dezelfde lijst met namen staan als in Nehemia 7. In de tijd van Ezra is aangetekend wie er teruggekeerd is. En als Nehemia dan gaat vergelijken, wie is er toen teruggekeerd en wie woont er nu in de stad van Jeruzalem? Ja, dan zijn er grote verschillen. Vele mensen zijn niet in de stad te vinden. Wat gaat Nehemia doen? Hij zet alles in het werk om zoveel mogelijk mensen weer in die stad te laten wonen. Hoe doet hij dat dan? Ja, hij komt erachter dat heel veel teruggekeerde ballingen ergens rondom Jeruzalem zijn gaan wonen. En dat is ook wel weer een beetje te verklaren natuurlijk. Want ja, wie gaat er nou in een verwoeste stad wonen? Maar Nehemia zegt niet, nou laat ze daar maar lekker wonen. Nee, ze moeten terug. En later zult u zien in hoofdstuk 11 bijvoorbeeld, dat 1 op de 10 Joden weer terugkeert naar de stad Jeruzalem. Nehemia zet er vaart achter. Die stad van God moet bevolkt worden. Moet vol worden. Want de dienst aan God moet daar zijn voortgang hebben. En de stad van God is een stad waar de mensen in mogen wonen en leven. Geen leegstand. Maar velen die daar komen. Ik denk, gemeente, dat Nehemia een spiegel is. Nehemia bewaart Jeruzalem. Maar zoekt ook naar de mogelijkheden om die stad van God te bevolken met mensen. En die geestelijke drijfveer is typerend, denk ik, voor iedereen die dient in het koninkrijk. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. Op welke post ook? Er moeten mensen wonen in de Godstad. Er moeten mensen wonen in de stad van God waarvan wij zongen met Psalm 87. Dat ook Filistijnen en Tyriërs en Moren daar binnenin zijn geboren. Die stad van God is in de loop van de tijd uitgebreid. En zal straks de aarde weer bevolken. Die stad van God zal bevatten inwoners die getrokken zijn uit de duisternis. En iedere gemeente is iets van een afspiegeling daarvan. Ik stel de gemeente is als een soort huisgezin waar mensen komen, waar mensen wonen, waar mensen gevoed worden onder de prediking van het woord. En hier wordt Gods koninkrijk gebouwd. Als wij bidden, bewaren en vermeerderen uw kerk, dan bidden wij ook om uitbreiding van het huisgezin van God. Ik weet niet of u mensen mist vanmorgen, dat weet u beter dan ik. Maar zou een geestelijke houding niet zijn die van Nehemia? Wie missen wij? Wie zijn we kwijt? En dragen we zorg voor ze? Ik proef iets van werfkracht in Nehemia's handelen. Het laat hem niet koud. Het is er niet om het even hoeveel mensen daar in die stad wonen. Het gaat om de eer van de koning. Is dat ook niet de drijfveer die deze gemeente bezielt en zou moeten bezielen als het gaat om het werken onder degenen die buiten zijn? Waarom doet u dat? Waarom zou je niet tevreden zijn met de mensen die er al zijn? Zijn er toch ook een heel aantal? Gemeente, zorg voor het ontbrekende deel. Dat zien we bij Nehemia. En dat zou iedere herder moeten bezielen. Zorg voor het ontbrekende deel, want de stad van God moet vol worden. Het nieuwe Jeruzalem moet vol worden en zal ook vol worden. Maar met gebruikmaking van mensen. God kan het in je hart geven. Misschien viel u een beetje over die uitdrukking. Mijn God gaf mij in het hart. U zegt, is dat niet heel subjectief? God geeft iets in je hart. Nee. Dit is niet subjectief, omdat het gegrond is op het woord van God, op de belofte van God. En Johannes zal laten schrijven in zijn zendbrief, u hebt de zalving van de Heilige en u weet alle dingen. De geest van God maakt gevoelig, sensitief, voor de wil van God. Wat is de wil van God op dit moment, hier in Nehemia? Dat de stad van God uitgebreid wordt. Zoekt u zo naar de wil van God hier in de gemeente? In 2019, op deze plaats, in het Koninkrijk. Heere, geef dat wij gebruikt mogen worden. Wij, ambtsdragers, gemeenteleden. Op de plek die u ons wijst. Binnen en buiten. Om mensen te leiden. Tot het geheim van het echte leven. Het kennen van de Heer Jezus Christus. Als het erom gaat, gemeente, wie er uiteindelijk gaan wonen in die stad. Nou, we zien dat natuurlijk staan, hè, in de verzen die niet gelezen zijn. In al die lange, lange zinnen met namen van mensen die vanuit de ballingschap teruggekeerd zijn. Dan brengen we de laatste gedachte. Dat ze beschreven zijn. En als u die namenlijst op u in laat werken. Allemaal, bijna allemaal onbekende namen. Waarvan u zegt. Er gaat geen lampje branden. Misschien mogen we het wel op een andere manier bekijken. Die lange lijst. En zeggen tegen elkaar. Wat een zorg van de Heere. Dit is één lange, lange lijst van onderstrepingen van de trouw van God. Door het oordeel van de ballingschap heen heeft God zijn volk niet verlaten. Een rest keert terug. En iedere naam is een streep onder die trouw. Een lange lijst. Wij kennen ook lijsten. Wij hebben zwarte lijsten. Lijsten van mensen die omgekomen zijn bijvoorbeeld. In de oorlog. Mensen die omgekomen zijn met een ramp. Maar gemeente, deze lijst in Nehemia 7 is geen zwarte lijst. Het is een witte lijst. Een lijst van teruggekeerden. Zij zijn beschreven. Zij zijn bekend. En als je in het register staat, heb je recht om te wonen in Jeruzalem. Anders niet. Ik zal u dat ook laten zien, want in vers 63 en 64 gaat het over een aantal mensen, priesters, die niet ingeschreven zijn in het geslachtsregister en veinzen dat ze priester zijn. Ze komen niet binnen. Ze worden als onrein uit het priesterschap geweerd. Het is niet om het even wie daar in de stad, in de heilige stad van God gaan wonen blijkbaar. Daar klop je niet even aan en je wandelt er binnen. Je moet in het register staan. Nou jonge mensen, wij kennen dat wel, hè, registers. Wij kennen tegenwoordig ook de plicht om onszelf te registreren. En om onszelf te legitimeren. Je moet tegenwoordig een ID-kaart bij je hebben. Want als je die niet bij je hebt, dan ben je hier misschien wel illegaal. En wie hier illegaal is, hoort hier eigenlijk niet. Dat zijn de regels. En dat zijn de wetten. Nou, zo heeft Nehemia heel grondig de lijst vanuit Ezra 2 nagespeurd. En hij komt erachter dat er inderdaad mensen zijn wiens papieren niet in orde zijn. En dan zegt hij niet, nou ja, kom op, het gaat om heel veel mensen in die stad. Komen jullie er ook maar bij? Nee, Nehemia is niet gemakzuchtig als er maar wat mensen wonen. Ook hierin handelt hij naar het woord van God. 42.360 mensen staan er op de lijst, exclusief de slaven. Zij keren terug. En zij staan symbool voor Gods onverbreekbare trouw. Beschreven. Wat moeten we ermee? Gemeente, ik verkondig u vanmorgen een God die graag witte lijsten presenteert. God presenteert een witte lijst. Wie staan erop? Daar krijgt u geen inzage in. Hoeft ook niet. Het is genoeg dat hij kent degene die de zijne zijn. Maar ja, zegt iemand, je moet wel weten of je hoort bij degene die tot het volk van God horen. Want het gaat hier over een lijst, dominee, maar in Openbaring 21 over die nieuwe stad, het nieuwe Jeruzalem, gaat het ook over een lijst, over het boek wat geopend wordt. En daar staan namen in, heel veel namen in van mensen die in de nieuwe stad mogen wonen. Het gaat er toch om dat je weet dat je in dat boek van het leven staat. Want anders sta je buiten. Word je uit de stad geweerd. En degenen die buiten zijn, die komen om. Die zijn onrein. Ja, dat is waar. God is een nauwkeurige God. Dat ziet u in Nehemia 7. En dat blijkt de hele geschiedenis door. God sjoemelt niet. Wij wel. Hij niet. Hij is heilig. En rechtvaardig. Maar weet u dat dat juist een punt is wat u vanmorgen mag aangrijpen Als u zegt, ik ben zo bang dat ik buiten sta, dat ik er niet bij hoor. Als God een God van orde is, wijst hij ook de weg, de mogelijkheid om te horen bij degene die straks staan in het boek van het leven van het lam. Er was eens een jongetje, dat zei tegen de juf, toen de juf vertelde over de liefde van de Heer Jezus. En dat wie gelooft in de Heer Jezus, dat die niet verloren gaat, maar dat er ook een andere kant is. Dat jongetje stak de vinger op en dat zei, glashard, dan ga je naar de hel. Zonder enige aarzeling, zonder enige schrik. En de juf schrok daarvan. Omdat het zo hard eruit kwam. Is niet waar dan? Ja, het is waar. Het is waar. Maar er zat iets achter, bleek naderhand. Een opvoeding. Een prediking. Die ervan uitging dat je niet zomaar op de witte lijst staat. Niet zomaar in de hemel komt. Gemeente, ik draai het vanmorgen voor u om. U gaat niet zomaar naar de hel. U komt niet zomaar buiten te staan. Want de God van orde is de God die in Jezus Christus de weg wijst. En die zegt die naam, hè, die zwarte naam van u. Mijn trouw is zo groot dat ik u vanmorgen laat verkondigen. Ik ben de Heere. En in mijn Zoon Jezus Christus heb ik laten zien dat u terecht kunt bij mij. Gemeente, wat let u om vanmorgen tot hem de toevlucht te nemen. Nehemia 7, geplaatst in het brede perspectief van de schrift, verkondigt ons de ruimte die er is in het werk van de Heer Jezus Christus. Voor Israëliet en voor heiden. Eén volk onder één herder. Het zal niet aan God liggen of je buiten staat. Leven op Gods terrein is mogelijk als je vandaag de knieën van je hart buigt en zegt, God van Nehemia, u die dwars door het oordeel van de ballingschap heen, volkomen terecht, uw volk behouden hebt. Behoud mij vanmorgen. Omdat ik op nog veel steviger basis mag zeggen. Dat er ruimte is voor zondaren. Jezus Christus is gekomen. En we zijn onderweg, gemeente. Naar de stad die fundamenten heeft. De stad die op de aarde zal afdalen. En waar niemand inkomt die onrein is. Maar waar iedereen zal verkeren. Die door het geloof de hand op het Lam van God gelegd heeft. Die God van Nehemia, die leeft nog. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Amen.